Hoi hoi, welkom bij aflevering 60 van Boekenpraat. Ik ben Lisa van Wat Lisa Leest en vandaag heb ik een hele leuke gast in de aflevering. Want ik spreek namelijk met Petra en zij is de eigenaar van April Books. En April Books is een uitgeverij. Dus dit is de eerste keer dat ik iemand die überhaupt werkzaam is bij een uitgeverij in de podcast heb. Maar al helemaal de eigenaar is natuurlijk super vet. Dus welkom Petra, hi.
Dankjewel, dankjewel.
Leuk dat je er bent.
Ja, dat vind ik ook.
Ja.
En voor mij is het ook bijzonder hoor. Dus...
Ja. Wil je jezelf even kort voorstellen?
Ja, natuurlijk. Ik ben dus Petra Kruid. En ik ben de eigenaar van April Books. Het is een uitgeverij van romantische fictie. Bestaat sinds ongeveer 1,5 jaar. En... Nou ja, dat is mijn leven geworden.
Ja. Goed leven.
Ja.
Ja, je bent dus de hele dag met boeken bezig, neem ik aan.
Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja.
En dan krijg je dan, ja, als eigenaar is dat misschien helemaal anders, maar in theorie krijg je ervoor betaald.
Ja, precies, ja. Ja, dat moet je dan inderdaad wel eerst zelf regelen, maar ja.
Ja. Ja, leuk. Voordat we over je werk gaan praten en over je boeken en alles, wil ik heel graag weten wat jouw favoriete boek is.
Dat is een overval je me.
Doe ik expres, anders gaan mensen dit voorbereiden. Dan is het niet leuk.
Ja, dat, nu denk ik, oh, had ik het maar voorbereid. Ja. een van de boeken die ik altijd heel erg tof heb gevonden. En ik denk dat ook een van de kenmerken is van een boek dat je echt je favoriet is. Dat je het een paar keer herlezen hebt. Mm-hmm. Dat is Dit boek redt je leven van A.M. Holmes. Dat is een Amerikaanse schrijfster. En het is een soort feel-good, al heet het niet zo. Maar het is zo'n fijn, vrolijk, makend, optimistisch boek. Dat is echt...
Okay.
En het gaat juist over iemand die helemaal niet optimistisch in het leven staat. Maar gaandeweg dat verhaal, ja, verandert dat heel erg voor hem. En dat is er ook zo tof aan.
Oh, ik heb hier echt nog nooit van gehoord. Wat goed. Ik bedoel, ja, niet goed echt... dat ik er nooit van heb gehoord, maar goed dat je... hem nu op mijn radar brengt.
Ja, precies. Ja, nee, ik vond dat echt een super tof boek. Het is al wel wat ouder ook. Misschien dat je daarom niet van hebt gehoord. Maar ik zal eens kijken wanneer het is uitgekomen. Ja, 2006. Dus al best wel weer wat ouder.
Ja, precies.
Ook al een aparte titel natuurlijk. Ja. Maar het is letterlijk... This book will save your life in het Engels. Dus het is gewoon... Ja, zo heet het.
Nee, bij de beep zie ik hem zo snel niet. Maar ik ga daar nog even later na deze aflevering verder op onderzoeken. Ja. Want ik ben nu wel heel erg nieuwsgierig geworden.
Ja, precies. Ja, jouw TBR zal wel eens flink te lijden hebben onder deze podcast. Als je elke keer deze vraag stelt.
Ja, daarom ben ik stiekem ook altijd wel blij als mensen zeggen... Ja, Harry Potter is mijn lievelingsboek.
Ja. Oké, check.
Die heb ik al en gelezen. Niks aan de hand.
Ja, precies.
Ja, nee, maar inderdaad, soms... Meestal zeggen mensen wel titels die ik dan of al gelezen heb, maar in ieder geval wel ken.
Ja.
Maar heel af en toe zit er iemand tussen die dan zo'n boek heeft van ik denk, nou, dit heb ik echt nog nooit eerder gehoord.
Ja, nou, bij deze.
Nou, dankjewel. ben je nu ook een boek aan het lezen?
Altijd meerdere. Maar hetgeen wat ik het actiefst aan het lezen ben op dit moment is De Laatste Halte van Casey McQuiston.
Ja.
Die ken je misschien wel, dat is wat recenter.
Ja, die, ik heb hem nog niet gelezen, wel in mijn kast.
Oh ja. Ja, ik vind hem echt heel leuk. Ja.
Ik was persoonlijk ook heel erg fan van Rood, Wit en Koningsblauw. Dus vandaar dat ik hem toch wel ook wilde hebben.
Ja, precies. Hij is wel echt weer heel anders.
Ja.
Deze is veel meer, het zit veel ingewikkelder in elkaar eigenlijk. Het is best wel een knap opgebouwd verhaal ook. Zonder daar te veel over te willen zeggen. Mm-hmm. Maar ja, je weet waarschijnlijk wel dat het ook over tijdreizen gaat. Of in ieder geval over iemand die eigenlijk vast zit in de tijd.
Ja.
En ik ben nu met het lezen op het punt ook dat ze dus aan het proberen zijn om dat te gaan oplossen.
Oh ja.
Om dat andere personage dus eigenlijk los te krijgen uit die tijd. Dus dat is best wel spannend.
Ja.
Of dat gaat lukken. Ik hoop het, denk ik.
Ja.
Maar ja, je weet het niet, hè?
Nee, ik had inderdaad, mijn zus is ook heel erg fan van Casey McQuiston, dus die had hem al gelezen en die zei inderdaad van, het gaat over tijdreizen en heel vet wel.
Ja, het is heel moeilijk uit te leggen.
Ja. Dus ik ben heel erg benieuwd daarnaar. Maar die heb ik al. Dus dat is minder een probleem.
Ja, ik zou dat niet mijn favoriete boek noemen gelijk. Maar ik vind hem wel echt heel tof.
Nee, maar die vraag is zo enorm moeilijk. En daarom is die het leukst om hem spontaan te stellen. Want dan geef je je eerste ingeving. En dan ga je er niet over nadenken.
Ja, precies.
Ja, en inderdaad, als mensen het echt heel moeilijk vinden, zeg ik, oké, welk boek heb je dan al zo vaak herlezen dat je hem kan dromen? Of
dat is vaak wel een teken.
Welk boek zou je meenemen naar een onbewoond eiland? Weet je, dan kom je toch weer net wat verder als mensen er echt mee vastzitten. Ja. Maar jij was gewoon zo van, bam, ik weet het. Dus heel fijn.
Ja, eerst wel even van help, maar vooruit. Ja. Ja.
Altijd eerst even de initiële error en dan...
ja.
Ja, en je zei al dat je altijd meerdere boeken aan het lezen bent tegelijkertijd.
Ja.
Hoe combineer je dat met je werk? Want voor je werk moet je, neem ik aan, ook lezen.
Ja, dat is dus eigenlijk heel erg vergelijkbaar. Ja, hey, ik krijg natuurlijk vooral manuscripten te lezen. Of soms dan zijn het boeken die al verschenen zijn in het Engels, maar eigenlijk... Het meeste van wat je daarvoor echt als submission binnenkrijgt via agenten is ook nog niet verschenen. Mm-hmm. Dus dan zijn het gewoon weer documenten die ik met wisselende interesse lees. Soms lees ik een paar pagina's en denk ik al, ik weet niet, het is niet helemaal...
Hij pakt niet gelijk.
Nee, ja, of niet gelijk of gewoon... Ja, er is iets aan wat ik niet zo, wat me niet echt aanspreekt. En dat kan ook al in de korte inhoud zitten of de mail die erbij zit, waardoor je denkt, nee, dit past gewoon niet helemaal. Mm-hmm. Maar als ik denk dat er wel wat meer in zit dan... Nou ja, dan ga je dat wat aandachtiger lezen. Ja, soms dan lees ik iets helemaal. Dan is de kans ook groot dat ik er echt interesse in heb. Ja. Maar in heel veel gevallen een deel. En dan kan ik alsnog denken, nee, dat is het net niet helemaal of zo. Dus ik lees veel van dat soort boeken niet uit ook.
Nee, oké.
Okay. Ja. En met andere boeken die ik dus gewoon in mijn vrije tijd voor mijn plezier lees... kan het soms ook wel lang duren voordat ik ze uitlees. Maar dat is op zich wel de bedoeling.
Ja.
Tenzij ik het ook weer niks vind natuurlijk.
Ik wil zeggen,
maar...
beïnvloedt dat dan ook de manier waarop je boeken leest?
Nou, een beetje wel, denk ik. Ik heb er in ieder geval geen moeite mee om te DNF'en. Dat vind ik echt helemaal niet erg.
Ja, ik dus wel.
Oh.
Ja.
Jij maakt het je mezelf moeilijk.
Nou, maar het is meer... Kijk, als ik een boek echt niet leuk vind, dan leg ik hem heus wel weg. Maar soms zijn dat boeken die ik moet lezen, omdat ik ofwel een recensie erover moet schrijven, omdat ik hem van een uitgever heb gekregen. Of ik moet hem in de podcast bespreken als boekenclubboek. Dus dan is het ook wel handig als ik hem uitgelezen heb. Dus soms kan ik hem niet wegleggen. En meestal, als ik een boek zou willen DNF'en, dan kan dat dus niet. Dus daarom DNF ik bijna nooit. Want als ik een boek 3 sterren zou geven, dan vind ik dat ik hem uit moet lezen. En lager dan dat, dan mag ik hem DNF'en.
Okay.
Maar dat zijn dus vaak boeken die ik moet lezen.
Oh,
dus dat is een beetje... Of de enige kans dat ik een boek 2 sterren geef is als het einde zo enorm teleurstellend is, maar dat de rest van het boek wel heel spannend was.
Ja.
Dat je achteraf denkt van, nou, maar door het einde is het hele boek verpest. Ja, dan krijgt het 2 sterren, maar dan heb ik hem wel uit. Dus...
En lees jij een boek dan altijd met in je hoofd van, hoeveel sterren is dit?
Nee, maar het is een soort algemene... vibe. Zo van, als ik het boek steeds weg ga leggen om op mijn telefoon te kijken, dan is het niet goed, zeg maar.
Nee, precies, nee. Dan zit je op een 2 of 3 misschien.
Ja, precies. Dan is het afhankelijk van het onderwerp en de schrijfstijl. En ik kan persoonlijk heel slecht tegen typfouten en gewoon fouten überhaupt als details niet kloppen.
Ja.
Daar ben ik heel gevoelig voor, blijkbaar. Dus als dat er al heel veel in zit, dan ga ik al met veel meer tegenzin een boek lezen. Omdat ik denk, er is gewoon niet aandachtig naar gekeken.
Ja.
Of tenminste, niet met voldoende aandacht naar gekeken.
Ja, precies. Ja, dus je hebt ook een soort beroepsdeformatie. Alleen dan werkt het bij jou een andere kant om. Dus je legt niet snel iets weg.
Nee, precies. Maar jij dus wel, voor jou is dat heel makkelijk, omdat je, tenminste ik kan me voorstellen inderdaad, als je ook die manuscripten steeds na een tijdje DNF't, want je gaat hem waarschijnlijk toch niet, dat je dat met gewone boeken zeg maar ook sneller doet.
Ik kan me ook niet eens meer een tijd herinneren dat ik dit niet deed, maar ik heb natuurlijk voordat ik dus April Books begon, zelf ook heel lang bij een andere uitgeverij gewerkt, dus ik ben al heel lang zo, verpest.
Ja. Nou ja, maar dit is toch alleen maar het beste gebruik van je tijd.
Ja, precies.
Dus er is verder niks op tegen.
Nee, dat denk ik zelf ook niet eigenlijk.
Ik ben dan altijd gewoon toch nog net te nieuwsgierig naar en hoe het afloopt. En dan toch denk ik altijd, misschien wordt het nog beter.
Nou ja. Maar dat kan. Soms is het ook zo.
Maar meestal niet.
Nee.
Maar toch, ik ben misschien een beetje naïef en een beetje zo'n... Ik fladder als een vlindertje door het leven, dat ik overal steeds het positieve van inzie. Maar ik geef gewoon boeken altijd voordeel van de twijfel.
Ja. Nou ja, dat is tof. Het moet wel grappig... had ik gisteren of zo een TikTok gezien van iemand. Ik zit heel vaak op BookTok filmpjes kijken dan. Mm-hmm. En dan het ging erover dat sommige mensen heel erg pleiten voor een serie. En dat bijvoorbeeld zeggen, ja, deel 1 en 2 zijn eigenlijk doodsaai of echt kut. Ja. Maar hou vol.
Want
ja. En dan zij zegt ook zo, ja, daar heb je toch totaal geen tijd voor, jongens.
Nee, maar inderdaad, als het eerste deel van de serie me niet aanstaat, dan ga ik ook de rest van de serie niet lezen, hoor. Maar dan lees ik wel dat eerste deel uit.
Ja, precies, ja. Maar dan, er moet dan nog tenminste wel iets in zitten om te denken, oké, ik wil hiermee verder. Want ja, als het jou wordt beloofd van, nee, maar in deel 4 wordt het echt heel goed.
Ja.
Ja, hallo.
Dat is echt inderdaad zonde van je tijd. Ja.
Ja.
Nee, maar echt.
En dat je dan ook denkt, oké, kan ik dan deel 4 op zichzelf lezen? Nee. Nee, je moet wel eerst.
Ja. En alleen een samenvatting is niet voldoende.
Nee, precies. Nee. Voor de volledige ervaring.
Ja. Ja, ellende af en toe.
Ja. Nou ja, dat heb je natuurlijk sowieso met boeken en series. Het heeft hele toffe kanten. En soms denk je ook wel van, ja, ik wil gewoon deel 6 lezen nu zonder dat ik al die andere boeken moet per se.
Nou, en dat vind ik op zich wel fijn aan. Ik weet niet of dat specifiek iets is bij romance, maar je hebt heel veel romance series waar het gaat. Dan is het een serie, maar elk deel gaat over een ander personage.
Ja, klopt.
En dan speelt het wel zich daarna af. Dus dan komen die personages uit de eerdere boeken nog een keer terug. En die zijn dan wel ook al samen. En alles wat in die boeken is gebeurd, is dan al gebeurd. Dus het volgt wel elkaar op, maar je kan ze in principe loslezen.
Ja.
Dus dat vind ik wel heel chill.
Ja, vooral als je denkt van, een bepaald deel in de serie spreekt me om welke reden ook niet zo aan. Ja. Of juist een deel heel erg wel. Dus je zou alleen die willen lezen.
Ja.
Dan is dat inderdaad geen probleem.
Ja.
Het is natuurlijk wel inderdaad zo wat je zegt, dat je dus de nou ja, in het geval van romance dan de koppeltjes die uit eerdere boeken zijn gekomen al bij elkaar ziet.
Ja.
Maar ja, zelfs dat is niet zo erg. Stel dat je dan uiteindelijk toch nog terug zou gaan, want je weet toch al vanaf de eerste pagina.
Ja.
Ja.
Ja, nee, maar de enige verrassing zou kunnen zijn dat een van die koppels onverwacht zwanger raakt of dat er iemand overlijdt of wat dan ook in een van die boeken. En dat het dan
daarna al
als
zo
een
is,
soort spoiler is. Ja. Maar goed, als dat het enige is, denk ik, dan moet je wel. Kijk, ik lees ook gewoon bepaalde boeken voor de zoveelste keer opnieuw. En dan heb ik ook niet zoiets van, ja, maar ik weet al wat er gaat gebeuren. En dan,
nee.
dat stoort mij helemaal niet.
Nee.
Dus dat scheelt. Je noemde net al even April Books. Het bestaat nu 1,5 jaar.
Ja.
Wat heeft jou bewogen om deze uitgeverij te starten? Waarom wilde je dat?
Nou ja, het zijn vooral in de eerste plaats gewoon dat ik het dus heel erg hou van romantische fictie. Dus dat romance, hoe je dat dan tegenwoordig noemt, maar kan je door de jaren heen heeft dat natuurlijk allerlei namen gehad. En maar ja, het blijft uiteindelijk hetzelfde.
Ja, chick lit, feel good.
Ja, precies. Ja, ik heb zelf ook, ik doe dat soms nog wel een klein beetje, maar goed, momenteel niet veel tijd voor, maar ik heb het ook wel geschreven veel. En de eerste, was dat inderdaad echt heel erg chick lit. Mm-hmm. En op een gegeven moment meer feel good. En nou ja, dan, en nu dat bestaat ook nog steeds heel erg hoor. Alleen een soort van naast romance, dus dat is, ja, er zit heel veel overlap in ook.
Ja.
Maar goed, als je gewoon zegt romantische fictie, dan denk ik dat wel alles behelst.
Ja, dat denk ik ook.
Ja.
Ja.
Nou ja, goed, dat is echt wel mijn favoriete genre. Ik vind het gewoon super leuk. En ik heb altijd zelf met boeken iets willen doen. Dus eigenlijk een beetje zoals jij dat ook hebt. Mm-hmm. En in mijn laatste studiejaar heb ik dus al voor het eerste boek geschreven. En dat is ook uiteindelijk uitgegeven. Het was niet mijn eerste poging hoor, maar wel het eerste keer dat ik het afmaakte.
Ja.
En daarvanuit is het eigenlijk zo gerold dat ik heel lang dus bij een uitgeverij heb gewerkt. En op een gegeven moment was daar gewoon een rek een beetje uit.
Ja.
Dus daar ben ik zelf gestopt. En toen heb ik een heel andere baan aangenomen. En ben ik gewoon daarnaast voor mezelf begonnen. Omdat ik ook niet zo zag waar ik anders zou willen werken. Of op wat voor manier ik dat zou vormgeven. Ja, ik dacht, ik ga het zelf doen. Dat leek me gewoon heel gaaf sowieso.
Sowieso.
Ja. En het is natuurlijk best wel heel anders om een eigen bedrijf te hebben. Mm-hmm. Dan dat je ergens in dienst bent.
Ja.
Dus, maar ik had wel het gevoel dat dit het moment was. Ja, waarom precies weet ik ook niet.
Ja, nou ja, en ik kan me heel goed voorstellen, omdat je al bij een uitgeverij had gewerkt, dat je ook weet wat er allemaal moet gebeuren binnen een uitgeverij. Ja. Kijk, ik hou heel erg van lezen. Maar als je mij zou vragen, Lisa, begin een uitgeverij, dan zou ik niet eens weten waar ik moet beginnen, weet je wel.
Ja.
Dus je hebt daar gelukkig dan ook al die vakkennis voor. Om dat toch op poten te kunnen zetten. En dat daadwerkelijk te gaan doen. Dus dat is echt super vet. Wou je nog uitleggen waar de naam April Books vandaan komt?
Oh, dat is heel simpel. Ja, ik was natuurlijk wel echt uitgebreid aan het nadenken voordat ik dat besloot. En allerlei namen hebben de revue gepasseerd. Maar goed, ik ben zelf in april jarig. Mm-hmm. En op een gegeven moment ging ik daar wat mee spelen. Ik denk, ja, misschien had ik iets gezien of zo ook. Wat daar wat op een andere manier met een maandnaam. Dat kan ik me eerlijk gezegd niet eens meer herinneren. Ik weet alleen maar dat ik dat ging proberen.
Mm-hmm.
Als naam dus, met Books erachter. En toen dacht ik, ja.
Het klinkt leuk, ja.
Ja, precies. Nou, eerst was het nog in mijn hoofd dus uitgeverij april. Maar dat klonk dan weer wat te traditioneel.
Ja. Te klinisch of zo.
Ja.
Ja, saai.
Ja, zoiets.
Ja. Nee, ja, wel een beetje, toch?
Ja, meer als een literaire uitgeverij. Ja. En je wilt natuurlijk wel de uitstraling dat het klopt bij wat je doet.
Ja, precies.
En ik vind het ook dus iets wel romantisch-achtigs hebben. En een beetje vrolijk. Het is natuurlijk, dat zijn de dingen waarvan ik dacht, oké, dat past bij wat ik voor boeken wil uitgeven.
Ja, want de associatie die ik met april heb is inderdaad, het wordt mooier weer. Mensen hebben weer meer bloot, zeg maar, minder kleren aan.
Ja, ja.
Wat in romantische boeken ook wel vaak gebeurt.
Ja, 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 ja.
Maar gewoon het hele, ik vind april wat dat betreft, omdat ook de bloemetjes weer uitkomen en de vogeltjes gaan weer fluiten. En het voelt ook heel erg romantisch, de maand. Dus ik snap op zich, ik vind het een goede keuze.
Dank je. Ja.
Ja, en toen je dat eenmaal had besloten, ik kan me voorstellen dat daar heel veel werk in gaat zitten om zoiets dan ook daadwerkelijk te gaan doen.
Ja,
wil je daar iets
klopt.
Over vertellen?
Ja, in het begin is dus wat vooral de uitdaging is om een fonds op te bouwen. Dus auteurs werven.
Mm-hmm.
En de eerste auteur met wie ik in contact kwam was eigenlijk via, omdat ik wel met verschillende mensen had gesproken over het feit dat ik een uitgeverij ging beginnen en ja, die kennen dan natuurlijk ook weer schrijvers of aspirantschrijvers. En zo ben ik toen in contact gekomen met Jolien de Pauw. Dat is een Vlaamse schrijfster.
Ja.
En zij had een novelle geschreven waar ze nog geen uitgever voor had. En daar ben ik toen, dat ben ik gaan lezen. Dat was heel leuk. Dat ik, oké, nou, dat zie ik wel zitten. En eigenlijk gelijktijdig, ik dacht er wel van, nou, ik vind het ook fijn om vertaalde fictie erbij te hebben, zodat je, ja, dan kan je natuurlijk echt specifieker iets kiezen waarvan je denkt, oh ja, dit past echt bij het fonds dat ik voor ogen heb. En zo heb ik toen contact gelegd met de agent van Anneke Martin. Dat is de eerste vertaalde auteur die ik ben gaan uitgeven. Ik moet zeggen, in dezelfde periode heb ik ook andere auteurs geprobeerd te werven, wat op dat moment niet lukte, om verschillende redenen. Bijvoorbeeld omdat ik gewoon geen, ja, ik wist niet precies de weg. Ik wist niet hoe je contact moest leggen.
Ja.
Dus dat ging allemaal eens een keertje gewoon mis. Dat ik ergens heen mailde en gewoon niks hoorde. Dan dacht ik, oké, waarschijnlijk heb ik iets verkeerd gedaan, maar ik weet niet wat.
Precies. Ja.
En, maar ook wel eens omdat ze dus eigenlijk net al in contact waren met een andere uitgeverij of een deal hadden gesloten. Dus dat er zijn natuurlijk heel veel boeken en auteurs, maar tegelijkertijd die er echt uitspringen, dat zijn er weer niet zo heel veel. Dus dan merk je wel dat daar meerdere kapers op de kust kunnen zijn. En als je dan ook nog eens net komt kijken, ja, dan is het wel logisch dat ze voor een andere uitgeverij kiezen.
Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat het heel lastig is inderdaad in eerste instantie om je fonds of je portfolio aan te vullen. Te beginnen überhaupt. Ja,
ja, precies. Ja. Maar omdat het dus eigenlijk zowel een Nederlandse, nou ja, Vlaamse dan, als een vertaalde auteur op dat moment binnengehaald, begon het ook te lopen. Want dan heb je natuurlijk, ja, dan heb je daadwerkelijk iets te bieden. Ja. Zowel aan lezers als ook weer aan andere agenten of auteurs, wanneer ze dus mogelijk interesse hebben, denk je, dat ze wel zien, oké, ja, dit sluit aan of dit past bij ons. En sowieso wordt het daardoor natuurlijk wat serieuzer, waardoor je weer, nou ja, als je een agent benadert van een vrij grote auteur in Amerika bijvoorbeeld, kun je wel zeggen, ja, maar ik heb ook al
het
boek van Anneke Martin uitgegeven. En die naam kennen ze dan wel. En dan snappen ze, oké.
Precies. Deze dat helpt,
partij is, ja.
Dat helpt het balletje te laten rollen, zeg maar.
Precies, ja. En het gaat dan best wel snel. Want dan, als je eenmaal bezig bent. Het is natuurlijk nog steeds best wel een uitdaging, hoor. Dat wil ik niet zeggen. Maar ik heb wel, qua acquisitie, lukt dat nu goed.
Ja, nou, dat is heel mooi. Je doet het nog steeds in je eentje.
Ja.
Dus dat betekent dat je ook heel veel verschillende dingen moet doen.
Ja, klopt. Ja, zeker. Ja.
Voor onze luisteraars en voor mij, om een beeld te krijgen van wat er allemaal mogelijk is bij een uitgeverij. Kan je wat taken noemen die wellicht misschien ook niet helemaal voor de hand zouden liggen als je denkt aan werken bij een uitgeverij?
Oh ja, tuurlijk. Ja, ik kan dat vanuit mijn eigen ervaring vertellen. Mm-hmm. Maar ik kan het ook wel, omdat ik natuurlijk bij een heel groot concern heb gewerkt. Ja. Waar dus heel veel verschillende afdelingen en die taken allemaal uitgesplitst zijn. Want ja, je hebt natuurlijk gewoon de redactie. Je hebt de fondsen op zichzelf zijn allemaal zo opgebouwd. Je hebt een uitgever. Maar die zit eigenlijk nog onder een uitgeefdirecteur. En een acquirerend redacteur en bureauredacteur. Of redacteuren. En een marketingafdeling, nou dat spreekt ook voor zich, denk ik. Maar daarnaast is er een heel scala aan functies. Dus dat is bijvoorbeeld de productie.
Ja.
Productie is echt wel een serieuze afdeling in de gewone uitgeverijen. Waar dus mensen eigenlijk alleen maar constant bezig zijn met het fysieke product. Of het product in het algemeen. Dat kan ook wel een luisterboek zijn bijvoorbeeld. Maar toch wel vooral het fysieke boek. Mm-hmm. Dus dat wil zeggen dat ze met drukkers het contact onderhouden. Dat ze papier hebben liggen. Dus je gewoon kunt bekijken van, oh ja, wat voor papier wil je hiervoor? Ze zijn altijd heel erg op de hoogte van, nou ja, verschillende soorten afwerkingen. Ja. Of je een spotvernis bijvoorbeeld. Ik weet niet of je weet wat dat is. Op het, als je een koffer hebt en een deel daarvan glanst.
Oh ja, zoals bij Percy Jackson.
Ja, precies.
Die ben ik aan het lezen nu, dus die ligt naast me.
Ja, en dat kan soms ook weer met een soort relief zijn. Ik denk dat ik dat daar ook zag. Ja. Of gewoon wel vlak. En je hebt natuurlijk, je hebt van die, tegenwoordig zie je dat heel vaak van die sprayed edges, kleur op snee. Al die soort van afwerkingen of flappen, bedrukte binnenzijden van het omslag, van alles. Zij weten dan, ze vragen op van wat kost dat en wat voor productietijd heeft dat nodig. En nou ja, hele simpele dingen van een werktekening die dan de redactie weer naar de vormgever moet sturen met de afloop en de rugdikte en al die dingen.
Ja.
Dus productie is echt dat. En de sales is natuurlijk heel belangrijk, want die afdeling gaat dus over, nou ja, letterlijk sales. En dat kan direct aan de boekhandels zijn. Dus dat boekhandels kopen in via salesafdelingen per 4 maanden eigenlijk. Want een aanbiedingsbrochure komt elke 4 maanden uit. Maar er zijn ook heel veel andere kanalen. Dus bijvoorbeeld special sales als je boek bij de Kruidvat komt te liggen. Of als je in BookChoice wordt opgenomen. Of Ramsch is natuurlijk ook een heel ander kanaal weer. Van waar komen boekoverschotten eigenlijk terecht. Al die dingen. Dus sales is een belangrijke onderdeel. Dan heb je een stuk automatisering eigenlijk. En dat bedoel ik niet ICT hoor, want dat is natuurlijk echt gewoon een ICT-afdeling.
Ja, weer een andere afdeling.
Voor interne. Ja. Ja, precies. Maar ik bedoel dus voor met name boekmetadata.
Ja.
En dan weet je misschien wel wat dat is. Dus dat zijn gewoon allemaal codes en dergelijke die aan boeken worden gekoppeld, zodat ze weer beter vindbaar zijn online. Ja. En dus ook door de boekhandel en iedereen. En dat gaat dan niet alleen over codes, maar ook over wat voor woorden zet je in een online tekst over een boek. Zet je daar wel of niet een regeltje boven en wat zet je daar dan weer neer? Allerlei dingen. Mm-hmm. Dus die mensen doen ook heel veel onderzoek naar wat is dan belangrijk om te vermelden.
Ja.
Ik zit even denken hoor. Ja, je hebt nog een stukje klantenservice natuurlijk. En in veel gevallen is dat in combinatie met administratie. Want er komt natuurlijk gewoon heel veel administratief werk bij kijken. Is weer net een ander gedeelte dan de daadwerkelijke, de financiële administratie. Ja. Ik bedoel gewoon boekadministratie. Ja. Dus dat simpel gezegd, ISBN's en nou ja.
Ja, die moeten aangevraagd worden, die moeten dan weer geregistreerd, weet ik veel wat.
Allemaal weer in systemen gezet en inclusief ook verschillende gegevens over boeken. Dus wie is de auteur, wie is de vertaler, wat is de prijs en actieprijzen van alles. Dus letterlijk een soort van boekadministratie. En je hebt natuurlijk de financiële administratie, dus dat is weer verschillend.
Ja. En vormgeving heb je ook nog, denk ik?
Ja, meestal niet binnen de uitgeverij zelf eigenlijk.
Oké, dus dat wordt eigenlijk uitbesteed?
Vrijwel altijd wel, ja. Okay. Ja, er zijn wel echt een aantal vormgevingsbureaus in Nederland. En daarbuiten trouwens ook soms werken ze met buitenlandse vormgevers. Maar je hebt er een aantal die heel erg gespecialiseerd zijn in boekverzorging. Dat is bijvoorbeeld Studio Jan de Boer of bij Barbara. Vile Grafica is er heel bedreven in. Ze hebben de verschillende van die... van die partijen waar denk ik bijna iedere uitgeverij wel eens mee werkt.
Ja.
Omdat ze er gewoon heel veel... boeken maken.
Precies.
En Het is wel handig als je niet van from scratch hoeft uit te leggen hoe dat werkt aan een vormgever. Maar goed, aan de andere kant, dat kun je uitbesteden hoe je het wil. Want er zijn ook, ja, soms dan vind je ineens een vormgever en dat je denkt, oh, deze stijl. Of een tekenaar zelfs. Ja. Deze stijl spreekt heel erg aan. En dan kun je daar natuurlijk ook een ontwerp laten maken.
Ja.
En het geldt eigenlijk zowel voor de cover als voor het binnenwerk. En het binnenwerk is natuurlijk gewoon de lettertjes op de pagina.
Ja.
Daar zijn weer andere bedrijven voor.
Ja.
Om het ingewikkeld te maken, dat is eigenlijk nooit dezelfde vormgever.
Nee, dan heb je het over zeg maar de geïllustreerde letters op de pagina. Of heb je het gewoon over het feit dat een regel moet inspringen, behalve als het na een wit regel is en dat soort dingen.
Ja, ik bedoel dus inderdaad, ja, het houdt wel iets meer in dan dat. Omdat je natuurlijk vooral een ontwerp maakt voor hoe een pagina in het boek zit. Dus dat wil zeggen de witruimte,
ja,
en de afstand tot paginacijfer en het lettertype uiteraard, maar ook de interlinie, dus hoeveel wit zit ertussen.
Ja.
Al die dingen. Ja, daar kan je dan inderdaad nog van alles mee doen. Je kan er plaatjes bij zetten of beginkapitalen, noem het maar op.
Ja, precies.
Ja. Van alles.
Chapter art.
Ja, precies. En meestal wordt zo'n chapter art dan natuurlijk wel weer gemaakt, bijvoorbeeld door de coverontwerpen, als ze daarvoor kiezen. Dus...
Of van die symbooltjes die dan tussen alinea's staan.
Ja, van die dingen inderdaad. Je kunt er natuurlijk heel veel doen om dat op te leuken.
Ja.
Maar dat allemaal uiteindelijk inderdaad.
Okay.
Maar die dingen, dus zowel de covervormgeving als als het binnenwerk maken, dat wordt allemaal aangestuurd vanuit de redactie.
Ja.
Dus zij onderhouden gewoon die contacten en zetten die opdrachten uit. Net zoals dat je bijvoorbeeld een vertaler aan het werk zet.
Ja, dus luisteraar, als je niet per se redactie wil doen, zijn dit alle mogelijkheden?
Heel veel, ja.
Je kan
nog
steeds heel veel doen in het boekvak bij een uitgeverij als je dat leuk zou vinden. Dus ja, sowieso heel erg fijn om dit inkijkje te krijgen vanuit iemand die daar ervaring mee heeft. Je noemde al dat jij, het is heel raar, normaal zou je bij een uitgever aan jullie zeggen. Maar...
Nou ja, er zijn natuurlijk ook wel mensen die eraan meewerken hoor. Maar
ja
goed, je snapt inderdaad van ja, uiteindelijk, ik heb geen personeel.
Nee. Je noemde al dat April Books zowel Nederlandse als vertaalde boeken uitgeeft. Is dat dan ook echt een heel ander proces? Ik snap dat je bij de Nederlandse waarschijnlijk bij het manuscript nog veel meer redactie doet. En bij de vertaalde krijg je een afmanuscript wat vertaald gaat worden. Maar zit daar verder nog heel veel verschillen in hoe dat in zijn werk gaat? Of lijkt dat verder op elkaar?
Ja, je benoemt eigenlijk wel het grootste verschil
inderdaad.
Dus je kunt natuurlijk inhoudelijk aan een boek dat je gaat laten vertalen niks veranderen.
Nee.
Dat zou heel gek zijn.
Ja. Maar soms denk ik, had het maar gedaan. Want soms staan er gewoon van die foutjes in waar ik me dus heel erg aan kan ergeren, van die details. En dan denk ik, als je als Nederlandse vertaler of als uitgeverij dit zou zien, zou je dit dan mogen aanpassen? Eigenlijk niet, lijkt me.
Het kan, dan moet je dat wel overleggen.
Ja.
Maar dan zeggen ze vaak wel dat het kan.
Ja, want ik heb heel vaak in Nederlandse boeken, en ik weet dat het een vertaald boek is, en dan lees ik dat ergens bijvoorbeeld de verkeerde naam staat.
Ja.
En dan denk ik, maar is dit bij het vertalen niet opgevallen dan? Als ja, misschien ook niet, maar goed. Daarom zeg ik, ik lees en dan vallen dat soort dingen mij gewoon gelijk op. Dus voor mij is dat een soort second nature. Maar met vertalen ben je natuurlijk misschien niet per se heel erg bezig met met de inhoud, maar gewoon met het zin voor zin zorgen dat het grammaticaal klopt. Net zoals dat je wel eens ondertiteling hebt bij series die totaal nergens op slaat en dat je denkt, jij hebt duidelijk niet vorig seizoen gekeken.
Ja. Oh ja, ik kan me best wel voorstellen dat er inderdaad teams aan dingen werken of dat ze daadwerkelijk geen backstory kennen.
Ja, dus dat dan niet opvalt.
Kunnen.
Maar mij valt dat dan op en dan vraag ik me dus af, mag je als uitgever dat veranderen? Maar dat moet je dan in overleg doen met de...
Nou, kijk, ik zou in zo'n geval sowieso even doorgeven ook aan de...
De oorspronkelijke uitgever. Ja.
Precies, de uitgever of de agent, zodat het uiteindelijk bij de auteur terechtkomt van, hey, hier is een foutje gemaakt. Dat zouden ze ook fijn vinden om te weten, denk ik. En zoiets mag altijd aangepast worden als het zo'n duidelijke fout is.
Ja, precies. Oké. Okay. Nou, dat is in ieder geval fijn om te weten.
Ja, precies. Wat natuurlijk inderdaad niet wil zeggen dat het altijd gebeurt. Maar kijk, of het nou klein inhoudelijke foutjes zijn of schrijffoutjes of zo. Het is best lastig. Dat, zelfs dus in een Amerikaans boek dat je of een Engelstalig boek dat je vertaalt, staan dit soort fouten. Want dat merk je terecht op. Hè? Dat komt natuurlijk niet door de vertaler, maar dat is gewoon verkeerd gedaan al.
Ja.
En in een Nederlands boek zullen misschien ook weer nieuwe foutjes ontstaan. Vooral dan gewoon kleine schrijffoutjes.
Ja.
Ik vind het altijd verschrikkelijk. En je moet er echt mee leren omgaan tegelijkertijd. Want ik had een tijdje terug op Facebook zo'n discussie gezien in een of andere lezersgroep. Op Facebook heb je natuurlijk van die groepen allemaal. En er was iemand die had een boek en er stond een fout op de achterkant. Er was een naam van een personage verkeerd gespeld. En zij was heel erg verontwaardigd.
Ja.
En daar kwamen ook veel reacties op van mensen die heel verontwaardigd waren. Maar ik vond eentje heel erg uitspringen. En dat heb ik echt onthouden, want dit is al een tijdje terug. Maar er stond, ja, hoe kan dit nou? Dat wordt toch minimaal 10 keer nagelezen?
Ja.
Dacht ik, 10 keer? Nou, nee, dat kan echt geen enkele uitgeverij betalen.
Nee, maar inderdaad, je als lezer denk je, nou, zo'n kleine flaptekst. Iedereen die bij de uitgeverij werkt, kijkt er even een keer overheen en zegt, oh, is goed, weet je wel.
Ja,
want het kost,
ja, precies.
Het kost een minuutje om te lezen en dan ben je klaar. Dus ik kan me voorstellen dat inderdaad lezers dan denken, oh, iedereen kijkt er even naar en dan... Dus er wordt minimaal 10 keer naar gekeken, maar dat kan, ja, dat is niet zo.
Ja, het is, ik zou echt willen dat het zo was, ja. Weet je. En dat ook, dat er dus ook, ja, voor het binnenwerk ook, dat er gewoon veel meer mensen het uiteindelijk zouden nalezen. Zodat het echt, ja, ik weet niet of het foutloos zou worden, maar is goed als.
Mm-hmm, ja.
Maar ik heb het dus ook meegemaakt, ja, gelukkig dan nog niet, even heel erg hard afkloppen. Dat er dus een enorme DT-fout op de voorkant van een cover stond. Oef. Die wij binnenkregen. Auw, ja, echt. En het is gewoon, ja, soms is het de snelheid, soms is het dat je iets verandert. En dat je het dus, ja, want dat is eigenlijk waar heel veel fouten vandaan komen. Als je op het laatste moment iets verandert, oh, zo foutgevoelig.
Ja. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen, ja.
Ja,
ja.
Ja het is, en het blijft pijn doen, altijd.
Ja, ja. Nee, ja, nee, wat ik zeg, ik ben daar zelf ook gewoon heel gevoelig voor. Maar ik kan me ook voorstellen, je hoeft natuurlijk om een goed verhaal te verzinnen, hoef je niet goed in taal te zijn.
Nee.
Dus ook dat, er kunnen best wel auteurs zijn die een heel goed verhaal hebben, maar die heel veel moeite hebben met grammatica.
Ja.
En dan moet je daar inderdaad wel even... En natuurlijk zitten er dan wat foutjes in die er doorheen slippen. En weet je, als ik een boek lees en ik zie een paar foutjes, dan vind ik het op zich niet erg. En, weet je, de eerste 3-4 foutjes, die negeer ik gewoon. En dan denk ik, nou, weet je, doet er niet toe, dat kan gebeuren. Maar als het vaker dan dat gebeurt, dan ga ik wel echt me er heel erg aan irriteren. En als het een recensie-exemplaar is, dan zet ik ook in de recensie van, ja, jammer dat er wat meer foutjes in stonden. Of, of ik neem contacten met de uitgever van, hey, luister, ik heb dit en dit gezien. Maar inderdaad, ja, als er een paar zijn, foutjes maken is menselijk.
Ja.
Dus, en,
ja, natuurlijk. Maar het is alsnog is het best wel grappig. Ja, grappig is het niet. Maar het is wel, vind ik dan in ieder geval opvallend, dat als je dus meerdere correctierondes voor een boek laat doen, dan zal de eerste corrector er bepaalde dingen uithalen. Mm-hmm. Maar stel dat je dus dat je hem zeg maar tegelijkertijd door iemand anders laat lezen. Die haalt er andere dingen uit en laat weer andere dingen zitten. Ja. Snap je wat ik bedoel? Dus zelfs als ik een lijstje op de mail krijg van een lezer die foutjes heeft gevonden, dan weet ik dat er van een andere lezer, of omdat ik zelf heb gezien, of wat dan ook foutjes in zitten die persoon niet heeft gezien. En dit geeft gewoon heel erg aan dat je zo snel over dingen heen leest. Dat is echt... Ik snap niet hoe dat werkt. Ik weet... Als ik hier het antwoord op had, zeg maar, zou ik heel blij zijn. Ik weet gewoon niet hoe het kan.
Ja.
Ik weet alleen maar dat het gebeurt.
Ja. Ja, ja, gek is dat, hè?
Heel vervelend.
Ja, nee, ik doe ook heel veel buddy reads. En dan heb je inderdaad ook... ik plak dan ook stickertjes van, oh, hier zit een foutje. Dus dat moeten we even bespreken, hoor. Dat hier een foutje zit. En dan heel af en toe zegt degene met wie ik aan het lezen was van, heb je dit foutje niet gezien? En dan zeg ik, nee, heb ik helemaal niet gezien.
Ja, ja, precies.
Ja, nee, dat klopt. Soms lees je er gewoon overheen. En dat is, daarom zeg ik, een paar foutjes, dat maakt ook echt niet uit.
Nee.
Dat kan ik me heel goed voorstellen, hoe dat gebeurt en dat gebeurt. En niemand is perfect, dus...
Nee, was het maar zo. Ja. Maar ja, het zou ook wel weer saai zijn, ach ja.
Ja. En April Books geeft voornamelijk romantische fictie uit. Is dat ook een genre wat je zelf dan het liefst leest?
Ja, uiteindelijk wel. Ja,
ja.
Ja. Ja, ik ben natuurlijk niet voor niks ook die Casey McQuiston aan het lezen.
Precies.
En trouwens nog een paar andere boeken tegelijkertijd. Maar waarvan ik ben één thriller aan het lezen. Mm-hmm. Maar voor de rest is het allemaal romance, feel good. Dus, ja,
snap ik op zich wel. Ja. Ik lees heel breed. Ik lees vrijwel elk genre, dus ik wissel dat een beetje af. Maar ik zit nu heel erg in een romantische fictieperiode.
Oh, leuk. Ja. Ja.
En het spiciness niveau in boeken... Vind je dat daar een rating voor zou moeten komen of een waarschuwing?
Waarschuwing?
Ja, dat sommige. Soms hebben boeken een kink erin zitten die wellicht voor sommige mensen te ver gaat. Of dat ze denken, nou doe maar gewoon normaal, dat vind ik al gek genoeg.
Ja.
Terwijl andere mensen zeggen, ja, BDSM en ik wil dit en ik wil dat. Ja. Kijk, op sommige boeken heb je op de achterkant zo'n cirkeltje staan met dit zit erin. En dan staat er bijvoorbeeld Found Family en weet ik veel wat.
Ja.
Zou dat een idee zijn om ook voor de spicy scènes toe te voegen? Een beetje dat je het karakter kan weten van de spicy scènes? Of vind je dat dat gewoon meer onderdeel is van de ervaring van het lezen en daar kom je vanzelf wel achter?
Nou, ik denk dat... bij het gros van de standaard romance is het natuurlijk niet zo spannend.
Nee, ja, nee dat klopt.
Is gewoon meestal twee mensen... En met wederzijdse instemming.
Ja, en gewoon redelijk normaal zonder attributen. En...
Ik bedoel, ze zullen wel eens een uitspatting hebben.
Ja.
Het gebeurt niet allemaal in een slaapkamer, maar wel...
Ja.
Nou ja, op een manier waar denk ik de meeste mensen zich in kunnen herkennen... of waar ze wel wat bij kunnen voelen.
Ja.
Met name in de wat meer dark romance heb je natuurlijk echt veel meer... Ja, kink sowieso, maar ook een beetje een schimmig gebied van seksualiteit, waar denk ik sommige mensen moeite mee kunnen hebben. En in dat geval vind ik het wel goed om dat in ieder geval te benoemen. En dan het liefst in een flaptekst inderdaad, zodat mensen echt al van tevoren weten.
Dat het dark romance is. En als je dus inderdaad dark romance
ziet. En dat er bijvoorbeeld, kijk, er zitten dus echt dingen in. En dat vind ik dan ook nog meer het waarschuwen waard dan bijvoorbeeld een BDSM setting. Mm-hmm. Alhoewel je daar waarschijnlijk ook al snel in een flap of wat dan ook wel duidelijk kunt maken. Maar als je bijvoorbeeld echt verkrachtingsscènes hebt, dan vind ik wel dat het je taak is als uitgever om mensen dat van tevoren te laten weten.
Ja.
Want daar, iedereen begrijpt dat dat niet voor iedereen is.
Ja.
Of dat niet iedereen daar op zit te wachten. En zeker ook niet als je nare ervaringen hebt of in het algemeen gevoelig bent daarvoor.
Ja, ja. Die komt inderdaad ook nog wel eens voor in trigger warnings.
Ja.
Maar ik weet van een vriendin van mij, die vindt sowieso seksscènes al ongemakkelijk om te lezen. Omdat ze dan het gevoel heeft dat ze aan het toekijken is, zeg maar.
Okay,
ze voelt zich dan echt een beetje zo'n voyeur.
Ja.
Dus ze vindt dat al heel ongemakkelijk. Dus ik kan me voorstellen dat voor haar, als er dan in een boek inderdaad een keer iets met handboeien zou gebeuren. Dat ze dan gelijk zoiets heeft van, dat spreekt me dan gewoon niet aan als... persoon zijnde.
Ja.
Maar inderdaad, het verschil met dark romance is dan denk ik wel een goeie. Maar dat staat ook niet altijd op de cover. Je moet ook altijd een beetje raden van, is het nou een romance, dark romance? Het is altijd een beetje grensgeval, zo'n vaag gebied.
Ja, nee, klopt. Ik vind dat ze inderdaad soms zelf ook wel lastig om te weten of om te ontdekken.
Ja.
En ik moet zeggen dat voor mij is het wel een heel duidelijk onderscheid. En ik vind dat dus wel heel belangrijk om duidelijk te maken ook. Omdat echt geen gezonde relaties zijn.
Ja.
Dat is voor mij het grootste onderscheid. Dat je echt wel denkt van, dit is niet hoe mensen met elkaar om zouden moeten gaan.
Ja, maar goed, in principe, als je Neon Gods leest van Katie Roberts...
Ja.
Dat zou ik dark romance noemen, omdat ze het redelijk aan publiek doen, de seks.
Mm-hmm.
Maar het is wel met wederzijdse toestemming en... Weet je, het is op zich niet dat er daar een machtsverschil is of zo. Behalve dat misschien hij een god is en zij niet. Maar, maar goed.
Maar je bedoelt gewoon, zij wil het. En ze spreekt ook uit dat ze het wil.
En op het moment dat zij daar een beetje zenuwachtig in overkomt... vlak voordat ze dat gaan doen, zegt hij ook... Nou, dan gaan we het niet doen. Dan doen we het een andere keer als jij wel je er goed bij voelt.
Ja.
Dus hij luistert
en waarom vind jij het dan toch dark?
Nou, omdat ze dus wel uiteindelijk openbare seks hebben. Letterlijk in een kamer met publiek op stoelen. En een podium en spotlights en zo. Dus er zit wel een... Wat ik niet per se bij een normale relatie zou verwachten.
Ja.
Het is wel een beetje een kinkgeval.
Ja, precies. Maar dat is voor mij dan toch weer net anders dan echt dark. Okay. Dus dat, maar goed, dat, ik vind het ook wel interessant om te horen, hoor.
Ja,
hoe
nee,
dat
maar
ervaart,
dat is dus dat... het lastige aan dat soort scheidingen. Ja. Van waar ligt de grens en wat ja. maakt iets... Want als je de cover ziet van Neon Ghost, dat is een hele donkere cover met ja. blauw en
beetje
paars.
Sheer met, ja.
Ja, dus een zwart en blauw en paars. En dan denk je, oeh, nou, dat ziet er heel duister uit. Dus dan denk je dark romance, weet je wel. Dus ja, dat is inderdaad een heel lastig onderscheid. En dan, ik heb daar totaal geen moeite mee. Ik lees al dat soort dingen en vind ik helemaal prima. Maar ik kan me voorstellen dat als je dat sowieso al wat ongemakkelijker vindt, dat je dan Neon Gods weg gaat leggen, omdat je niet wist dat het zo heftig tussen aanhalingstekens zou zijn.
Ja.
Dus toen dacht ik, is daar überhaupt iets voor om dat van tevoren te doen? En, maar dat is een vraag die echt letterlijk nu in me opkwam, hoor. Dus niet iets waar ik al langer over nadenk. Maar...
Ik zal het eens opzoeken, want hij is ook in Nederland uitgegeven door Lovebooks. En Neongoden heet hij gewoon,
ja,
volgens mij.
Volgens mij wel.
En dan ben ik gewoon even benieuwd wat ze erover schrijven.
Ja.
Ja, het leest hier vooral als gewoon een heel, heel spannend verhaal.
Oké. Okay.
Ja. Maar goed, wel een hete hervertelling van de mythe van Persephone en Hades. Ja. Dus dat is dan natuurlijk wel... Ja. Maar ja, ik vind het inderdaad wel een lastige. Kijk, dit is natuurlijk ook meer zo'n retelling. Dat is ook best wel een populair ding. Mm-hmm. En dit zegt zo'n bekend mythologisch verhaal natuurlijk. Volgens mij zijn er sowieso echt heel veel retellings van dit specifieke verhaal.
Ja, dit is echt een toppertje daarvoor.
Ja, precies. Er komt ook deze zomer weer eentje van Scarlett St. Clair.
Die is uitgesteld volgens mij. Die komt pas in november, dacht ik.
Oké, okay. Oh, dat was me niet van op de hoogte. Maar goed, dat is ook dat verhaal.
Ja. Ja, precies. Dat is dan het vierde deel al in die serie van Touch of Darkness.
Touch of Darkness,
en dan
dat
heb je daarna
hem.
Touch of Ruin, Touch of Malice. En Touch of Chaos komt dus dit najaar. Volgens mij had ik laatst, want ik lees die met een vriendin. En toen kwamen we dus laatst achter dat die was verzet naar, ik dacht, oktober, november ergens. Maar goed, dat, we wachten met smart.
Ja, precies.
Maar dat is dus niet per se ook het type boek wat jij uit zou geven.
Oh, dat zou ik helemaal geen moeite mee hebben, hoor. Alleen dat ik heb dus, juist omdat ik zelf dit onderscheid wel heel belangrijk vind, mm-hmm. eigenlijk naast April Books een imprint, zoals je dat dan noemt, opgezet. Die heet Oktober Books. Nou, dat is natuurlijk, oktober is ook alweer wat meer dark.
Ja.
En daar past dus inderdaad het echte dark romance, maar ook meer romantasy. Dus dat is, mm-hmm. Romance, fantasy.
Ja.
Wat denk ik een beetje dit ook is.
Ja.
Dus alles wat meer een edge heeft.
Ja.
Een soort, dat het een extra laag heeft van wat meer dan fluffy of grappig. Of wat April Books echt is.
April Books
gewoon
is echt inderdaad
warm en fijn.
Ja,
en
cozy.
Ja.
En,
ja.
Okay. Nee, dat is inderdaad dan wel een helder onderscheid. En leuk dat je daar dan ook dan een aparte imprint voor hebt, zodat dat lekker duidelijk is voor jezelf.
Ja, precies. Ja. Ja, maar ook voor lezers hoop ik daarmee. Of in ieder geval, dan natuurlijk blijft het natuurlijk dat heel veel mensen helemaal geen idee hebben van wat voor uitgeverij iets komt.
Nee.
Maar ja, je kunt daarmee ook wel wat meer dan die grens opzoeken. En ik vind dus inderdaad wel om het ook uit te leggen, want de eerste titel die daar is verschenen is dus ook van Annika Martin. Dat is daardoor ook wel leuk. Want dat is natuurlijk ook de eerste vertaalde titel die in April Books verscheen.
Ja.
Maar een heel ander type boek. Maar ik heb er ook echt als extra regeltje tekst na de korte inhoud bijgezet. Gevangen is een dark romance met voor sommige lezers heftige thema's. Dat klinkt misschien een beetje suf als je dat zo specifiek benoemt. Maar het is wel wat jij net zei. Dan weten mensen waar ze aan beginnen.
Precies. En voor sommige mensen is dat echt heel belangrijk. Ik heb al vaker gezegd, ik heb geen triggers, ik lees alles. En juist soms is een trigger warning voor mij een reden om het wel te gaan lezen. Omdat ik dan denk, oeh, spannend.
Ja, oké, wat gaat hier gebeuren?
Martin, let's go.
Ja.
Maar voor sommige lezers is dat, omdat ze gewoon niet zo... Omdat ze dat gewoon zelf heel erg spannend of ongemakkelijk vinden, kan ik me voorstellen dat het zeker als het om seks gaat, dat inderdaad wel fijn is als je dat van tevoren weet. Wat je kan verwachten ongeveer qua spiciness. En met dark romance is het al sneller iets spicier. Maar goed.
Ja, ook... maar ook echt anders. Zeg.
Anders,
dus, want dat is het denk ik vooral. Ik geloof nou niet dat er in zo'n boek meer spicy scènes zitten dan in een grappig boek van dezezelfde auteur. Maar wel dat de toon en de manier waarop het gaat gewoon heel anders is.
Ja.
En je hebt natuurlijk, en dat is weer een ander verhaal. Ik bedoel, dat lees je dan ook wel in de eerste de beste recensie over het algemeen. Je hebt echt boeken die gewoon zo'n klein verhaaltje hebben en dan aan elkaar hangen van seksscènes. Ja. Dus eigenlijk gewoon een soort van porno.
Ja, porno in boeken, ja.
Ja, precies. En ik heb zelf niet het gevoel dat dat nou echt dat iets is waar veel mensen op zitten te wachten.
Nee.
Dus ik zou er ook niet zo snel uitgeven. Ik vind het zelf ook gewoon niet zo leuk dat het alleen maar door en door en door gaat.
Ja,
je wil juist meer iets van die spanning opbouwen en het verlangen ook bij een lezer opbouwen in plaats van, ja, oké, gaat het alweer.
De loodgieter komt langs, hupsa.
Ja, precies, ja.
Er zit inderdaad dan gewoon ook geen verhaal achter en dat is, vind ik altijd heel erg jammer en dan hoeft het voor mij ook niet inderdaad.
Nee, dus ik denk dat ook een veel minder groot probleem is, zo gezegd. Je ziet het gewoon niet zo vaak en ik denk al helemaal niet dat die boeken snel vertaald worden.
Nee, dat denk ik ook. En deze maand komt er ook een boek uit, om even een voorbeeld te geven van wat April Books waar dat wel voor staat.
Ja, inderdaad.
Dat heet 7 regels voor hartebrekers.
Ja.
Dat komt binnenkort uit of is al net uit? Wanneer?
Ja, hij 17 mei. Dus dat is waarschijnlijk als we dit horen.
Ja, hij is er al.
Ja.
Ja. De opnames zijn altijd ietsje eerder.
Ja.
waar gaat dat over?
Ja, dit is dus echt inderdaad een pure romance feel-good verhaal. Het gaat over een podcast. Dat is wel grappig in dit verband. Twee jonge meiden, vrouwen die in LA wonen, hebben samen een podcast over hoe je kunt daten.
Mm-hmm.
Casual daten. Zonder dus het risico te lopen dat jouw hart wordt gebroken. Maar dat betekent natuurlijk wel dat je soms iemand anders hart moet breken.
Ja.
En het is een beetje, het zit in een moeilijke periode met de hele podcast. Omdat een van de beide hosts gaat trouwen.
Oh.
En dat was niet helemaal de bedoeling.
Nee.
Dus daar valt het hele internet overheen. En de andere host is de hoofdpersoon, Margot. Zij moet een soort, of dat vindt ze zelf in ieder geval, een plan bedenken om dus content te hebben voor seizoen 7. Dat ze binnenkort moeten opnemen.
Ja.
En het moet natuurlijk niet alleen maar gaan over die bruiloft. Want ja, dat is niet wat die luisteraars willen. Dus zij gaat natuurlijk wel naar de bruiloft. En haar co-host en bestvriendin Jo gaat trouwen met iemand die ze kende van vroeger. Dus die heeft op dezelfde high school gezeten als zij tweeën. En zijn vriend Declan komt ook naar de bruiloft.
Mm-hmm.
En zij waren vroeger, Margot en Declan, altijd een soort van rivalen.
Mm-hmm.
Hij heeft een paar kutstreken met haar uitgehaald toen ze op school zaten. En nou ja, ze heeft het gewoon, zij heeft een ekel aan hem en ze heeft het idee dat hij dat ook aan haar heeft.
Mm-hmm. Oh, dat klinkt zo heerlijk.
Niet zo is. Ja. Ja, dit is echt zo'n romance verhaal. En wat ze dus bedenkt uiteindelijk is van, oké, ik ga dus al mijn eigen, of eigenlijk al onze eigen 7 regels die ze hebben opgesteld in de podcast, waar alles om draait, stuk voor stuk breken.
Mm-hmm.
Maar daar heeft natuurlijk een soort proefkonijn voor nodig.
Ja.
Voilà.
Oh, dat klinkt inderdaad echt fantastisch.
Ja.
Het voelt ook een beetje als How to Lose a Guy in 10 Days.
Ja, daar wordt het echt mee vergeleken inderdaad. Ja, maar dit is precies inderdaad het idee. Ik vond trouwens die film echt vroeger geweldig.
Ja, sowieso.
maar dat is het inderdaad. Dat je, omdat zij dus eigenlijk wil gaan bewijzen. En daarmee kun je dus heel erg die vergelijking ook maken. Van als je deze 7 regels niet volgt, gaat het helemaal verkeerd. En het ook heel erg verkeerd. Maar wel op een goede manier.
Ja, uiteindelijk, ik bedoel, dat is wel ook een beetje het, wat voor mij een boek feel good maakt, is het moet wel met een happy end eindigen.
Ja, sowieso. Je hebt altijd een soort apotheose nodig, want het lijkt alsof het helemaal verkeerd gaat en nooit meer goed komt. En dan,
zeg maar, die laatste 50 pagina's, dat is altijd een rollercoaster.
Ja, deze is gewoon heel goed uitgevoerd ook op dat vlak, vind ik. Dus het is echt wel echt een perfect voorbeeld ervan. En deze heeft dus ook, wat ik zelf eigenlijk het leukste vind, een paar mild spicy scènes.
Mm-hmm.
Waarvan moet ik zeggen, eentje in een pashokje.
Interesting.
Dat soort dingen vind ik altijd wel leuk, als je dan dat je dat dan wel durft.
Ja.
Maar het is zeker niet zo dat het ervan aan elkaar hangt, of dat je heel erg het gevoel krijgt van dat iets ongemakkelijk wordt of zo. Dat,
nee,
het past echt in het verhaal. En dat vind ik er zelf altijd wel fijn aan.
Ja. Oh, ik vind het echt, ik vind het heel leuk klinken. Ik wil dit boek lezen.
Ja.
De zomer is voor mij wel ook echt een feel-good maand, hoor. Maanden.
Ja. Maar ja, een feel-good seizoen.
Ja, precies. Als ik dan naar het strand ga, dan neem ik ook feel-good mee.
Ja, het is dat. Ja,
Ja.
fijner wordt het
Nee,
niet.
en ik heb dan wel ook een e-reader die ik altijd meeneem op vakantie. En daar staan een heleboel verschillende genres op. Maar ik mag altijd één of twee echte boeken meenemen, zodat de koffer niet al te zwaar wordt. En dat
Ja.
zijn altijd fysieke feel-good boeken. Dat is
Ja,
echt
zo
een heel fijn
lekker.
moment daarvoor.
Ja. Heb je de vakantieplannen al klaar liggen?
Nee, dat nog niet. Ja, we hebben de periode gepland waarin we willen.
Oh ja.
Namelijk net na de zomer, dus begin september. Om de drukte gewoon te vermijden. Maar verder nog niks concreets.
Nee, nou ja, er komt vast wel wat moois.
Sowieso. Ja, en het wordt prachtig weer. Dus
Dat hoop ik
nou,
tenminste, eindelijk een
eindelijk is
keer.
het goede weer gearriveerd in mei. Het duurde echt heel lang dit jaar
Ja,
voordat
het
het.
duurde echt heel lang. Ja, dat is echt niet
Ik
normaal.
had van iemand gehoord dat het 6 maanden niet boven de 20 graden is geweest. En dat is, ik bedoel, het is een half jaar. Maar dat klinkt wel echt als heel erg lang.
Ja, dat is echt zo, ja. En Nederlanders mogen altijd heel graag zeuren over het weer,
Ja.
maar ik vind nu ook terecht, hoor.
Ja, zeker. Dus nee, het goede weer begint. We kunnen weer in de tuin zitten lezen met een lekker
Jee,
boek en
ja, dat is wel het
helemaal
fijnste.
van gaan genieten.
Precies.
Ik ga jou sowieso bedanken voor deze aflevering. Ik vond het heel leuk om met jou te praten. Ik
Ja.
hoop dat de luisteraars ook weer hele nieuwe inzichten hebben gekregen over hoe het boekenvak eruit ziet. We hebben natuurlijk
Ja.
normaal heel vaak auteurs in de podcast, maar dat is de ene kant van het boekenvak.
Ja.
En nu hebben we de andere kant gehoord. Dus heel erg bedankt daarvoor.
Ja.
Luisteraars, ik zou zeggen, ga zeker 7 regels voor hartebrekers lezen, want dat klinkt echt fantastisch. Tenminste, als het je aanspreekt, hè. Je moet niks van mij, ik verplicht je tot niks.
Als je een beetje houdt van romance, feel
Ja,
good,
het
ja.
enige waartoe ik je wel verplicht is het lezen van Liefdeloos van Alice Oseman of in het Engels Loveless, omdat we die over 4 weken in de boekenclub bespreken. Dus ga die lezen, zorg dat je daar iets over te zeggen hebt, zodat je dat in de aflevering terug kan luisteren. Tot die tijd, inderdaad, gewoon een heel fijn leven. Ga lekker boeken lezen, geniet ervan, van het mooie weer en van elkaar en van alle feel-good boeken op je pad. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Doei
Yes,
doei!
doei.
Boekenpraat is een podcast van Wat Lisa Leest. Steun de podcast via Patreon en krijg toegang tot extra afleveringen, cadeautjes en meer. Dit kan via www.patreon.com/boekenpraat. Wil je liever in contact komen met andere luisteraars? Check dan de Discord server via de link in de beschrijving. Ga voor meer informatie over de podcast naar www.watlisaleest.nl/podcast of mail naar podcast@watlisaleest.nl. Schrijf je ook in voor de nieuwsbrief via de website, dan blijf je altijd op de hoogte. Bedankt voor het luisteren!